nieuw boek op mijn bord gekregen. Letterlijk, ligt hier. Het ruikt ongelooflijk. Het is geschreven door Rudy van Doorslaar en Sven Tuyten. Sven Tuyten zit hier bij ons aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is een heel goed boek. Ik heb het ondertussen gelezen. Het gaat over een jonge kerel, kind van migrantenouders, die in België terechtkomt, zich er niet geweldig op zijn gemak voelt, een beetje ontheemd. Hij zoekt een soort ideale maatschappij, iets om voor te vechten, iets waar hij wil voor sterven. Gaat hij in een buitenlandse burgeroorlog vechten en sneuvelt. Koen, in welk land speelt het zich af?
Is het een roman of is het echt gebeurd?
Het is echt gebeurd.
Je denkt
Syrië natuurlijk, toch? Maar het is niet zo, hè?
Het is Spanje.
Het is Spanje. Jij bent journalist, je bent correspondent voor de VRT onder andere in Spanje. En je hebt dit boek geschreven over, want zo heet het boek, Piet Akkerman. Of eigenlijk Israël Akkerman.
Ja, hij wordt geboren als Israël Akkerman, zoon van Poolse migranten die een beter leven in België komen zoeken vanuit het oosten, in de jaren begin van de 20e eeuw. Ze komen in Antwerpen aan omdat er al een heel grote Joodse gemeenschap is. En Piet Akkerman is de tweede zoon die geboren wordt, een migrant, tweede generatie migrant, die zijn weg zoekt in Antwerpen. En ja, die het heel slecht doet op school, die het eigenlijk moeilijk heeft. Maar die zijn plezier eigenlijk vindt in een padvindersorganisatie, een Joodse padvinderorganisatie, die de kinderen klaarmaakt op een nieuw leven in Palestina. Ze willen dus een kibbutz, een zionistische kibbutz, oprichten. En daar komt hij ook in contact met de eerste ideeën van het marxisme. Dus er zijn verschillende manieren om een nieuwe samenleving op te bouwen. En dus de marxisten die denken, ja, een nieuwe samenleving in een kibbutz waar mannen en vrouwen gelijk zijn, terug aan landbouw gaan doen. Dus er zit zo'n soort van romantisme in dat verhaal.
In welke jaren zitten we zo?
Dan zitten we in de jaren 30. Ja. Begin jaren 30 spreken we dan. En stilaan zien we dat hij dus zich meer gewonnen voelt voor linkse ideeën, voor het communisme. En dan staat hij voor een keuze. Hè? Dus breken met zijn Joods verleden, met zijn Joodse familie, een vrome familie, heel traditioneel. En hij voelt zich eigenlijk aangetrokken tot het communisme. En dat geeft hem ook de kans om te integreren in de Belgische maatschappij. Dus hij verandert van naam. Hè? Hij stopt met Israël. En hij kiest een heel Belgische naam, een heel Vlaamse naam, Piet.
De heel communistische naam, Piet.
Ja.
Ja. Omdat er op dat moment in België veel communisten zijn?
Ja, op dat moment, in alles wat er gebeurt, dus we zitten eind jaren 30, zitten we dus met een... Het communisme is heel belangrijk. We zitten met heel veel spanning in Europa tussen rechtse ideeën, linkse ideeën. En dus in die gemeenschap vindt het linkse gedachte, het communisme, vindt dus echt zijn plaats. Ja. En die mensen zijn dus gewonnen. En dat wordt dus iemand zoals Piet, dat wordt dus de basis van de communistische partij in Antwerpen.
Ja, en hij, niet alleen kind van Joodse migranten in Antwerpen, hij werkt ook in de diamantindustrie, hè?
Ja, hij werkt in de diamantindustrie, een industrie die in de jaren 30 een crisis doormaakt. Er zijn heel veel migranten die aankomen, die dus dingen voor diezelfde jobs. Dus de prijzen gaan omlaag, ze werken voor twee keer niks. En dan begint er een staking. En wie gaat die staking, die gigantische staking, in die sector leiden? Piet Akkerman. Niemand binnen de diamantsector, dus er is een vakbond, de Algemene Diamantwerkersbond, niemand kent hem. En het is eigenlijk een wilde staking. En na verloop van tijd moet de Diamantwerkersbond hem erkennen als belangrijke stakingsleider. En het komt dus tot een soort vete tussen de gevestigde vakbondsorde en dan die wilde stakers die veel verder willen gaan en die dus hard willen staken. Dus Piet Akkerman samen met zijn broer Emiel Akkerman legt de hele sector 6 weken lang stil. En het zijn niet alleen de mensen die deel uitmaken van de vakbond, maar ook de mensen die zelfstandig in kleine ateliertjes werken, die op straat komen en alles stilleggen. En dat wordt heel interessant, want de vreemdelingenpolitie begint dan vanaf dan Akkerman in het oog te houden. En dat was heel interessant voor de biografie, want er bestaan dus rapporten van die heel duidelijk beschrijven wie Piet Akkerman is. Ze vallen zelfs binnen bij zijn vriendin 's nachts. Hij moet naakt ontsnappen door het raam en hij laat zijn al zijn documenten achter. En dat staat allemaal in die rapporten. Dus vanuit de Belgische overheid, vanuit de politie uit, voelt men, dit is iemand die is een opruier, dat is iemand waar we problemen mee gaan hebben. Die moeten we in toog houden.
Ja, wat mij vooral opviel, dit is een verhaal van 100 jaar geleden, ongeveer. hoe ongelooflijk actueel het wel niet is. Het gaat over die migranten. Plots komen ze van alle kanten en ze pakken onze jobs af. Het gaat over staken en kan je wilde stakingen organiseren? Ja en nee. En zo gaat het de hele tijd door, hè?
Ja, zo gaat het de hele tijd door. En het verhaal van de communisten die dus spelbrekers zijn binnen de vakbonden, dat zien we tot in de jaren 70. Hè. Vanaf de jaren 50 gaat de socialistische vakbond beslissen om bijvoorbeeld de communisten niet meer uit te nodigen bij besprekingen.
Ja, ze negeren ze gewoon. Omdat de traditionele vakbond voor overleg gaat.
Ja, en zij willen veel harder gaan. Zij willen actie.
Ja, het is nu ook precies dezelfde discussie.
En dat is wat
nu,
er vandaag ook gebeurt. Dus het is eigenlijk een herhaling van wat er in de jaren 30 gebeurt. Toen ging het er veel harder aan toe. In die periode, bijvoorbeeld tijdens verkiezingen, mensen die dus affiches gingen plakken, dat werd gevochten, waren knokploegen van de twee kanten. Dat ging er heel hevig aan toe. Dus de situatie eind jaren 30 was heel gespannen op dat moment.
Ja, dus als mensen nu klagen van de vakbond gaat te ver, dat moet aan banden gelegd worden. Toen was het eigenlijk nog veel, veel, veel straffer.
Het ging veel verder. De economische crisis zat veel dieper dan wat we vandaag meemaken.
Ja, zeg, dit boek gaat over Piet Akkerman, maar er was ook een Emiel Akkerman, zijn broer. Hè?
Dat is zijn broer. Dus alles wat Piet doet, doet hij samen met zijn broer.
Nu las ik in jouw boek dat de broer Emiel intelligenter was, beter bespraakt en een veel charismatischer persoonlijkheid.
Klopt. Hij was,
hoe kan het dan dat die Piet dan toch de grote man wordt van de vakbond en van de staking en Emiel veel minder?
Wel, Piet is tamelijk agressief en hij probeert dus goed te maken wat zijn intelligentie mist. En hij is dus een heel goede prater ook. Hij leert het ook van zijn broer. En op korte tijd, hij is ook veel jonger, wordt hij ook heel, heel populair in Antwerpen. En het is pas dat hij, op het moment dat hij naar Spanje gaat, op het moment dat zijn broer sterft, dat hij echt openbloeit en niet alleen vakbondsleider is, maar ook militaire leider wordt.
Ja. Een van de redenen waarom hij door de politie ook zo gevolgd wordt, is omdat hij een vreemdeling is. Hij is geen Belg. Hij wil wel de Belgische nationaliteit krijgen. En het gevoel heeft van, hij zou beter een beetje rustig, braaf, bedaard, onderdanig, dankbaar zijn dat hij hier mag blijven, in plaats van sociale agitatie op poten te zetten.
Dat is een van de zaken die dit is heel interessant. De Belgische staat kan dus die nationaliteit gebruiken. Normaal migranten in die periode, als ze 18 jaar waren, konden ze dus aanspraak maken op de Belgische nationaliteit. Emiel krijgt die nationaliteit. En daarna doet Piet zijn aanvraag. En dus in de rapporten, de politierapporten, wordt dus gezegd van, kijk, op het moment dat Emiel zijn Belgische nationaliteit krijgt, begint hij heel zwaar actie te voeren. Begint hij echt zich te ontplooien als hevige communist. En ze zeggen dus, waarschijnlijk gaat met Piet hetzelfde gebeuren. En ze proberen dus de boot af te houden. Want ze weten, iemand die de nationaliteit niet heeft en die dus heel politiek actief is, die kunnen ze nog altijd het land uitzetten. En dat kunnen ze met België niet doen.
Ah, ja. En dus het vakbondswerk pleit tegen hem. Dan ben je geen goede Belg, zeg maar.
Inderdaad. Dus binnen het vakbondsbestuur, van Berkelaar, die dan de voorzitter is van de Algemene Diamantwerkersbond, die heeft ook contacten met staatsveiligheid. En die kan er op sommige momenten voor zorgen dat migranten die problemen hebben met de politie, kan hij tussenkomen en kan hij dus ervoor zorgen dat die mensen in België kunnen blijven. Maar hij kan dus ook het tegenovergestelde doen. Dus hij heeft heel veel macht, want hij is een tussenpersoon. En dus zo'n personage, zoals Piet Akkerman, ja, die heeft de vakbond eigenlijk ook liever ver weg van de zaken waar ze mee bezig zijn.
Ja, dat is hen ook gelukt door omstandigheden. Ik zei het net, het verhaal speelt zich af in Spanje uiteindelijk. Het wordt dan 1931, Spaanse burgeroorlog. Hoe zat dat ook alweer precies?
Wel, in 1936, de zomer van 1936, breekt er dus een staatsgreep uit. Dus verschillende generaals zijn niet akkoord met de republiek. Het is chaos in Spanje. En ze nemen dus de macht. Het leger komt in opstand. En tegen alle verwachtingen in reageert de bevolking. De bevolking vraagt om wapens. De regering, de republikeinse regering, deelt wapens uit. En dan heb je dus de milities. Mensen die dus op vrachtwagens springen, wapens uitdelen en naar het front vertrekken, die ten aanval trekken tegen de militairen, tegen het leger dat in opstand is gekomen. En die beelden die komen terug naar België, naar heel Europa. Dat is echt een propagandaoorlog. En dat zijn beelden die dus indruk maken op mensen zoals Akkerman. Die zien dus dat er in Spanje iets op til staat. En dat
dus je hebt die Spaanse Republiek, die zich afzet tegen de kerk en tegen de grootgrondbezitters en tegen het leger ook. En aan de andere kant, al die klassieke krachten die zich daar weer tegen verzetten. Er ontstaat een oorlog. De Republiek wordt ook door de communisten, door Rusland gesteund. Hè?
Ja.
Uitgesproken.
Wel, beide kanten. Dus Franco en de opstandelingen worden gesteund door Hitler, die dus vliegtuigen stuurt, legermateriaal. Mussolini stuurt troepen naar Spanje. Frankrijk, België, al Engeland houden zich afzijdig. Ze zijn bang voor een nieuwe wereldoorlog. Ze zijn vooral bang voor de reactie van Hitler. En op een bepaald moment beslist Rusland om zich ook te mengen in het conflict. En dan worden er internationale brigaden opgericht. Dus een leger, een soort van volksleger van vrijwilligers, om dus de republiek te gaan helpen.
Ja, want het wordt een soort slagveld waar iedereen een gevecht tussen communisten en fascisten
inderdaad,
dus uitvecht.
Het wordt dus de oorlog der oorlogen. Het wordt dus het tafereel waar dus iedereen die dus wil vechten een slagveld vindt. En ja. Dus iedereen trekt daar naartoe. Ook vanuit België vertrekken mensen om aan de kant van Franco te vechten. Veel minder dan. Dat zijn mensen die anticommunist zijn, die katholiek zijn. Die gaan ook vechten. Dus vanuit heel de wereld vertrekken dus ongeveer 35.000 mensen om dus in de rangen van de internationale brigade te gaan vechten. Als men dat vandaag vergelijkt met de Syrië-strijders, is dat heel weinig.
Ja, dat zijn er een paar honderd.
Een paar honderd, maar
hier
uit België zijn er toen 2.400 mannen en vrouwen vertrokken, waarvan 1600 Belgen en 800 vreemdelingen.
Je hoort altijd vertellen over die brigadisten, de mensen die met de communisten gingen meevechten, maar dat er ook fascisten vanuit allerlei landen naar Spanje zijn getrokken, om aan de kant van Franco was het dan, te vechten. Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar ja. dat gebeurde natuurlijk ook.
Ja, voor veel mensen waren de communisten antichrist. Dus die moesten... Dat was eigenlijk mensen die gestuurd werden door Moskou. Dat was dus ook een gevaar. En die vonden dus dat het ook hun plicht was om Franco bij te staan. En de katholieke kerk in Spanje heeft heel snel de kant van Franco gekozen. Dus als je goede katholiek was, moest je dus de kant van Franco kiezen.
Een andere gelijkenis met die Syrië-strijders is, in het begin vertrokken mensen gewoon om daar te gaan vechten in Spanje. Men wist het niet of men liet het gebeuren. Al heel snel wordt dat verboden, hè?
Ja, het wordt
en
verboden.
En probeert men die mensen tegen te houden in België, nog voor ze vertrokken zijn.
Ja, en het lukt dus helemaal niet om die mensen tegen te houden. Ze vertrekken dus op eigen houtje. Dat zijn groepen vrienden per stad, per buurt, die gewoon de trein opstappen, of zelfs te voet, of naar de grens gaan, de grens proberen over te steken. België-Frankrijk. En dan in Parijs te bereiken. Want in Parijs is er dus een organisatie die hen helpt om dus verder te reizen. Ja. Dus het is eigenlijk dezelfde zoals vandaag. Het is heel moeilijk om die Syrië-strijders tegen te houden. En vandaag gaat het met vliegtuigen, maar toen ging het gewoon over de weg. Dus zij wisten wel welke grens, op welke plaatsen ze dus konden oversteken. En eens in Spanje werden ze dus allemaal op transport gezet en gingen ze naar Albacete. Dat is in het oosten van Spanje, waar dus een militaire basis was, waar al die buitenlanders een opleiding kregen en vandaar dus naar het front vertrokken.
Ja, een opleiding tussen aanhalingstekens. Hè? Want een staking organiseren is één ding, een oorlog uitvechten aan het front iets helemaal anders. Hè?
Ja, dat was dus heel interessant om dus uit te zoeken hoe dat dan allemaal verliep. Dus in de Spaanse archieven ben ik dus details gaan zoeken van hoe dat die opleiding verliep. De opleiding van Piet en Emile heeft eigenlijk amper een week geduurd. Op het moment dat ze daar waren, begin november, staat dus Madrid op het punt om te vallen. Dus de Marokkaanse troepen van Franco, het legioen, staat voor de poorten van Madrid en ze staan op het punt om door te breken. En dus dat moment hebben ze dus elite troepen nodig. En het beste wat ze hebben, de meest gemotiveerde troepen, zijn juist die buitenlanders. Mensen die over het algemeen nog nooit een wapen hebben vastgehad, maar wel gemotiveerd zijn.
Die geen Spaans spreken wellicht.
Ja, die spreken geen Spaans. Die hebben geen leiding. Hè, want 75% van de officieren, van de Spaanse officieren, zijn overgelopen naar Franco. Ja. En van de 25% die overblijft, stelt men zich de vraag of dat die wel te vertrouwen zijn.
Want een aantal zijn achtergebleven met precies de bedoeling van ik doe alsof het met die communisten meevecht, maar eigenlijk saboteer ik de boel.
En als ik de kans krijg, loop ik over. Dus dat was dus een hele moeilijke situatie. Dus de eerste vraag die gesteld wordt aan die brigadisten die aankomen: wat hebben jullie gedaan? Heeft er iemand militaire ervaring? En mensen die al hun legerdienst hadden gedaan, die werden meteen officier. Okay. Dus je kunt je inbeelden, die vertrekken als officier zonder gevechtservaring en die moeten naar de eerste frontlinie vertrekken. Ja. Er worden verschillende talen gesproken.
Van een totale ramp eigenlijk.
Dat was dus een totale chaos.
Om die officieren, die Spaanse officieren, in de gaten te houden, had men de functie van politiek commissaris uitgevonden? Wat is dat voor iets precies?
Wel, een politiek commissaris is eigenlijk een idee dat komt van het Russische, het communistische volksleger. Dat is een functie, dat is een dubbele functie. Dat is eigenlijk de hoogste functie die men kan halen in een volksleger. Dat is terwijl iemand die de bataljonscommandant in het oog moet houden. Die moet zien of dat die militaire beslissingen wel juist zijn. Die moet dus proberen om sabotageacties te voorkomen. En langs de andere kant staat hij ook in voor de motivering van de man, van de manschappen. Dus die moet zien dat die ook goed genoeg gekleed zijn, dat die onderricht krijgen en dat die gemotiveerd blijven, dat die willen vechten, dat die blijven vechten. Ja. Dus een hele zware verantwoordelijkheid.
Een soort propagandaofficier.
Propagandaofficier, ja.
Die moet zien of de partijlijn bewaakt wordt,
inderdaad,
ook in het leger.
Ja.
Die Piet Akkerman, die krijgt die functie daar.
Piet Akkerman,
als buitenlander.
Inderdaad, Piet Akkerman is dan amper 23 en hij wordt dan politiek commissaris van een Frans-Belgisch bataljon. 800 man staan onder zijn hoede. Dat zijn vooral, de meerderheid zijn Franse communisten, Waalse en dan een kleiner gedeelte zijn Vlamingen. Dus het is echt een Franco-Belgische eenheid. En dan verandert zijn naam opnieuw. De archieven in Moskou, de archieven in militaire archieven in Madrid spreken dan over Pierre Akkerman. Dus hij laat zich Pierre noemen en daar is de voertaal, wordt dan Frans. Dus hij schakelt over van het Nederlands. Hij zal ook met sommige Joden Jiddisch gesproken hebben. Hij heeft Spaans geleerd. En dus begint hij dan ook nog in het Frans te vertellen. Hij richt ook de eerste bataljonskrant op in het Frans. En die kranten die zijn nog altijd bewaard in de militaire archieven. En dat is een initiatief van Piet Akkerman geweest.
En zo'n piepjonge kerel, hè? Dat is de gedrevenheid, dat moet iets ongelooflijk geweest zijn.
Ja.
Je zou dat een agitator of een heethoofd kunnen noemen.
Ja, en het straf is, in Antwerpen stond hij bekend als antimilitarist.
Oei.
Maar de strijd tegen het fascisme was voor heel van die Spanje-strijders belangrijker dan hun militarisme. Dus moesten ze die eigenlijk... Ja, die
van hun antimilitarisme.
Ja, moesten ze dus proberen overwinnen. Ja. En dus,
dat heet radicaliseren. Hè?
Dat is radicaliseren. Dus dat is wat er gebeurd is.
En dat eindigt ook, zoals het ook vandaag vaak eindigt, met sneuvelen, hè?
Ja, dat is wat er dus gebeurt. Een van de grote nadelen van die internationale brigade is dat ze dus als officier of als politiek commissaris moeten ze het goede voorbeeld geven. Al die intellectuelen en arbeiders, die hebben een groot wantrouwen tegenover alles wat militair is. En die zeggen altijd van ja, onze officieren moeten tonen wat ze waard zijn. En die arbeiders die zeggen ja, toon maar dat je de moed hebt om te vechten. Dus die officieren, die politieke commissarissen, zijn de eerste om uit de loopgraven te stappen en in aanval te gaan.
Ja, het zijn ook de eerste die sneuvelen.
En dat zijn
dus een enorm riskant beroep in die oorlog.
Ja, en dus elke veldslag sneuvelt er wel een politiek commissaris. Dus die mensen volgen zich heel snel op. En dus de Republiek verliest dus heel snel al haar kaderpersoneel, al haar belangrijke leiders. En dat is iets wat niet gebeurt bij de kant van Franco. De officieren blijven achter op de achtergrond. En die sturen eerst hun koloniale Marokkaanse troepen. Daar hebben ze dus, die kunnen ze dus best missen. En daarna sturen ze hun betere troep, maar de officieren blijven op afstand.
Ja. Zeg, die broer Emile, die is ook mee gaan vechten. Die is eerst gesneuveld.
Ja, Emile sterft in Madrid, bij de verdediging van Madrid. Dus de universiteitswijk van Madrid is dus eigenlijk... daar zit men eigenlijk al in de stad. En daar wordt van huis tot huis gevochten. Die universiteit bestaat vandaag nog altijd. Die draagt nog altijd de sporen van de granaatinslagen, de kogelinslagen van toen. En het is juist daar dat Emile Akkerman geraakt wordt. Dus ze hebben heel slechte wapens. Bij opgraven hebben we gezien dat er 20 soorten munities gevonden worden. Ze vechten met geweren die dateren van de 19e eeuw. Dus complete chaos.
Het moet slecht aflopen. Ook voor Piet Akkerman. Een paar weken later, geloof ik, sterft hij.
En
ook.
Piet Akkerman die sterft een paar weken later. Dus hij moet dan verder zonder zijn broer. En het is op dat moment dat hij dus gekozen wordt als politiek commissaris. Waarschijnlijk door de mannen zelf. De groep van Antwerpen die met hem is meegereisd, is waarschijnlijk de hechte groep die hem voorstelt als politiek commissaris.
Ja. Nu heb je dat boek geschreven samen met Rudy van Doorslaar, historicus. Dan wil je natuurlijk ook weten waar hij gesneuveld is, waar hij begraven is. Hè?
Dat is
in het geval van de Spaanse burgeroorlog onbegonnen werk.
Dat is wat een gesprek dat ik ooit gehad heb met Rudy van Doorslaar in zijn kantoor in Brussel. Hij is directeur van het Studiecentrum voor Studies voor de Tweede Wereldoorlog. En hij zei mij, ja, het zou wel fijn zijn moesten we het graf van Piet ontdekken waar hij gevallen is.
Ja.
En dus dat is eigenlijk een zoektocht geweest. Voor mij was het heel spannend om dus terug naar het slagveld te gaan en mensen te contacteren die misschien meer wisten over Piet Akkerman. En toen ben ik in contact gekomen met een plaatselijke beweging die dus onderzoek doet naar de Spaanse burgeroorlog, die dus ook massagraven openlegt. Dat is heel politiek, dat ligt heel gevoelig in Spanje.
Ja, we hebben er ooit een gesprek over gevoerd.
Ja, een historicus die er ook mee bezig is.
Je kan niet vragen in een Spaans dorp waar liggen hier de gesneuvelden van de burgeroorlog, want dan worden er oude wonden open.
Zeker.
Open. Dat is het idee ook.
Ja. Ja. Ja.
Dus nu, die communisten hadden ook er alle belang bij om iemand in de duik in het geniep te begraven. Uit schrik dat het graf geschonden zou worden.
Wel, dat is wat er met Piet gebeurd is. Hij wordt tijdens een offensief wordt hij dus in hinderlaag gelokt en dus hij wordt gedood door een bajonetsteek en hij wordt dus met zijn door zijn makkers begraven en dus ze zijn in vol offensief, dus ze begraven hem dus in een ongemerkt graf, want ze zijn bang als ze moeten terugtrekken dat het graf zou geschonden worden, wat dus regelmatig gebeurd werd, en ze begraven hem dus met een lege fles wijn, en daarin steken ze de naam in, Piet Akkerman. En dat was dus de manier waarop die mensen toen begraven werden. En dus het offensief gaat verder. Ze kunnen een deel dorpen heroveren, maar daarna valt het offensief stil en ze moeten terugtrekken.
En dus ineens die fascisten overwonnen hebben, zijn een hoop van die graven terug opgegraven, in massagraven gedumpt. Maar jij hoopt dus heimelijk dat er nog ergens een skelet ligt met een fles op de buik, met een briefje in waar Piet Akkerman op staat.
Wel,
of Pierre Akkerman.
Het lichaam, want er zijn verschillende getuigenissen die hetzelfde verhaal vertellen. Dus Piet zal er nog altijd liggen. En dus ik weet ongeveer waar Piet gevallen is. Maar natuurlijk om zijn lichaam op te graven, dat is een andere zaak. Daar kan je in Spanje geen toestemming voor krijgen.
Je denkt dat je weet waar hij ligt?
Ja.
Hey, ja. Ja. Staat er een foto van in het boek? Er staat een foto van
er staat
een beetje landschap.
Er staat een foto van het landschap.
Er staat geen pijltje bij van hier ligt
nee,
Piet Akkerman.
De juiste plaats, maar ongeveer de driehoek op het terrein. Dus weet ik waar het ligt. Nu zou men eigenlijk met een georadar moeten gaan zoeken om zijn lichaam te vinden.
Jullie hebben wel geprobeerd om een soort gedenkplaatje voor deze man onthuld te krijgen.
Dat was dus de bedoeling. Dus de mensen van die plaatselijke vereniging, die vonden dat dus fantastisch dat er interesse was vanuit België. En die zeiden, we kunnen misschien, dat was in 2015, we kunnen een herdenking organiseren voor Piet Akkerman. Ik zeg, is dat dan met een herdenkingsbordje en zo. En dan zeiden ze, nee, dat gaan we niet doen. Want we hebben al verschillende keren proberen doen. Herdenkingsborden voor ze van die mensen. Maar die worden elke keer, 's nachts worden die vernield door mensen van rechts. Of mensen die helemaal niet willen dat die Spanje-strijders herdacht worden. Mm. En toen hadden ze gezegd, we moeten iets symbolisch vinden. We zouden iemand van de familie moeten uitnodigen. Maar de familie heeft nooit kinderen gehad. En toen kwam het idee om dus te gaan zien wat er gebeurd was met die Algemene Diamantwerkersbond, die bestaat niet meer. Die is opgenomen in de Algemene Centrale Antwerpen. En toen heb ik contact opgenomen met de voorzitter van de Algemene Centrale, Bruno Verlaakt. En ik heb het verhaal verteld van Piet Akkerman. Ik had nog nooit van Piet Akkerman gehoord. Terwijl dat het iemand is die heel belangrijk was.
Voor de geschiedenis
van de
vakbond.
Voor de geschiedenis van de Antwerpse vakbond. En ik heb hem toen uitgenodigd. En hij is dus naar die plechtigheid gekomen. Hij heeft er ook een toespraak gedaan.
Dat is dan met Spaanse hoogwaardigheidsbekleders ook, denk ik?
Wel, nee, die zijn niet komen opdagen. Dus ondanks het feit dat het dorp waar dat we dus Torija, het dorp waar dat we dus de plechtigheid hebben georganiseerd, hebben dus de socialistische vertegenwoordigers of burgemeester die heeft verkozen om niet te komen opdagen, want die was dus bang voor de reacties van mensen in het dorp.
Dat ligt dus
heel gevoelig. Dat is heel gevoelig om daar over te praten.
Verhaal van lang geleden en dus nog gek genoeg razend actueel. Hè? Piet Akkerman, zo heet het, van Antwerpse vakbondsleider tot Spanje-strijder. Sven Tuyten, dankjewel. Interne keuken.